vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentiekortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws.
Dit is Voice of Indonesia met het nieuws. De president beschrijft het programma om de economie te versterken. Het 29e Internationaal Notaris Congres moedigt internationale notarissen aan om de vooruitgang van de industriële revolutie 4.0 te verwelkomen. Dit is nieuws compleet. President Joko Widodo legde een aantal overheidsprogramma's uit om de economie van het land te versterken, waaronder het verbeteren van de kwaliteit van menselijke hulpbronnen en de ontwikkeling van infrastructuur. De president zei dat de ontwikkeling van infrastructuur zal worden voortgezet door tolwegen in de landbouw, industrie, toerisme, visserij en boerencentra met elkaar te verbinden. Het volgende is om de regelgeving te vereenvoudigen met als doel bedrijven sneller te laten investeren in Indonesië. Bovendien is vereenvoudiging van de bureaucratie ook een poging om snelheid te breken. De president is ook van plan om een kunstmatig intelligentiesysteem te gebruiken voor bureaucratische beheer, zodat het efficiënter en sneller is. Daarnaast moedigt de president ook economische transformatie en om het tekort om handelsbalans van Indonesië te verbeteren, onder meer door de ontwikkeling van nieuwe en hernieuwbare energie te versterken om de invoer van olie en gas te verminderen. Yualita Widyadari, voorzitter van de Indonesische Centraal Raad van Notarissen PPINI, zei in haar opmerkingen op het 29e Internationaal Notarieel Congres op het JCC Senayan Jakarta op donderdag dat haar partij de uitvoering van het 29e Internationaal Notarieel Congres IUN verwelkomde, aangezien dit congres voor het eerst op het Aziatische continent werd gehouden, namelijk in Indonesië. Volgens haar betekent dit met 17.000 notarisleden ter wereld dat de International Notary Association IUN het meest notarislid ter wereld is. Yualita zei dat het internationale congres ook de ontwikkeling van notarissen zal bespreken in het verwelkomen van de technologische vooruitgang van de industriële revolutie 4.0.
Kongres kali ini mengusung tiga tema di mana menyangkut keberadaan.
Dit kongres heeft drie thema's met betrekking tot het bestaan van rollen en functies van notarissen die het burgerlijk recht omarmen. Ten eerste gaat het om de gedeeldheid van het notaris principe in de 21e eeuw. Ten tweede gaat het om de nobele relatie tussen de notaris en het onderwerp van het individuele recht. Ten derde is er het aspect van rechtszekerheid in het gemaak van zaken doen in het tijdperk van de industriële revolutie 4.0, waarin het bestaan van notarissen in dit tijdperk van volledig digitaal en volledig automatisch zal worden besproken. Athanasius Theodorou, de aanwezige notaris uit Griekenland, feliciteerde Indonesië, vooral de Indonesian Notary Association of INI, die goede en vriendelijke presentatie kan geven in de hoop dat het congres dat in Indonesië plaatsvond in de toekomst een referentie voor de internationale wereld zal worden. Dit congres is een referentie in de nieuwe stappen van ontwikkeling van notariaal uit handmatig en persoonlijke digitaal tijdperk. De Europese Unie ondersteunt de versterking van de capaciteit van hoger onderwijs en universiteiten in Indonesië via het Erasmus Plus financierings- en samenwerkingsprogramma. Instellingen voor hoger onderwijs in Indonesië zijn belangrijke partners voor de Europese Unie om duurzame ontwikkelingsdoelen, of SDG's, te bereiken. Dit werd gezegd door het hoofd van de politieke pers- en informatieafdeling van de delegatie van de Europese Unie voor Indonesië en Brunei Darussalam, Marcus Sonson, tijdens de lancering van het programma in Jakarta op donderdag. Sonson legde uit dat Erasmus Plus, een concrete vorm van European Unie steun, werd voor de ontwikkeling van de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en versterking van de capaciteit van het hoger onderwijs in Indonesië. Volgens Sonson heeft de Europese Unie sinds 2015 het vertrek van ongeveer 1290 studenten en academici uit Indonesië naar Europa vergemakkelijkt via het Erasmus Plus programma. De Investment Coordinating Board, BKPM, zei dat investering van Hyundai Motor Company, die officieel werd aangekondigd tijdens het bezoek van president Joko Widodo aan Busan, naar verwachting een inspiratie zou zijn voor andere Zuid-Koreaanse bedrijven om te komen investeren in Indonesië. Indra Darmawan, Regional Promotion Facilitation Director van BKPM, zei dat het werkbezoek in het kader van het ASEAN ROK herdenkingstop in Busan een succesverhaal werd voor Indonesische investeringen. Hij zei dat de investering van Hyundai de verwachting overtrof. Volgens Indra Darmawan wilde de Hyundai Motor Company eerder $1 miljard investeren, maar blijkbaar $1,5 miljard. Dit is goed nieuws en is een inspiratie voor Koreaanse bedrijven om naar Indonesië te komen. Indra zei dat de investering ook de Zuid-Koreaanse investeringen in Indonesië had gestimuleerd. Bovendien heeft het bij de gelegenheid ook de gemeenschappelijke verklaring van voltooiing van de alomvattende economische partnerschapsovereenkomst tussen Indonesië en Korea, AIKI-CIPA, ondertekend. Bima Yudhistira Adinegara, onderzoeker bij het Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, zei dat Chili een goed handelspotentieel heeft voor Indonesië, want hoewel het een klein land is Chili een toegangspunt voor Indonesië naar andere Latijns-Amerikaanse landen. Dat werd gezegd door Bima Yudhistira na de talkshow van het diplomatieke forum gehouden door Voice of Indonesia in Yusuf Ronodipuro Auditorium Radio Republiek Indonesië Jakarta donderdag. Volgens hem kan Indonesië de handelsrelaties met Chili verbeteren door de handels in verschillende grondstoffen, zoals voedsel, dranken, auto, onderdelen en andere te optimaliseren. Dus als we de handelsrelatie met Chili beter verbeteren, bijvoorbeeld 1 eten en drinken, is de tweede component automotief, de derde component elektriciteit, de vierde is gerelateerd en grondstoffen zoals palmolie, chocolade, rubber. Er is veel vraag naar Latijns-Amerika. Bima Yudhistira zei verder dat als Indonesië serieus wil samenwerken met Chili, de Indonesische overheid de logistieke kosten moet verlagen door samen te werken met logistiek en vraag en door de overheid te stimuleren. Dit werd gedaan, ging Bima verder. Vanwege de locatie van Chili, dat erg ver van Indonesië ligt, dus het kost niet veel voor het verzenden van goederen naar Chili. Beste luisteraars, dat was nieuws voor vandaag. Beste luisteraars, we zijn weer terug in het Indonesische nieuwsprogramma. Het eerste nieuws komt uit Banda Aceh. Het hoofd van het Banda Aceh Public Works and Special Planning Agency, PUPR, Jalaluddin, zei dat het Syah Kuala Graf Complex in Gampong, het dorp De Raya, het district Syah Kuala, zal worden ontwikkeld tot een religieuze toeristische gebied. Jalaluddin zei dat de staatsbestuur van Banda Aceh de ontwikkeling van de lokale toeristische sector intensiveert, daarna wordt het Siakwala grafcomplex ingericht. Beginnen bij het graf, de omliggende gebouwen en het verbeteren van de transporttoegang. Zelfs het stadsbestuur is van plan om een modern internaat te bouwen in het grafgebied, zodat de boeken van de grote ulema's uit Aceh elke dag kunnen worden tentoongesteld, gelezen en gegoten. Het volgende nieuws komt uit Badung Bali. De regent van Badung Bali, Nyoman Giriprasta, verklaarde dat hij de bouw van het Museum voor Toerismebestrijding en verschillende inspanningen om terrorisme uit te roeien uitgevoerd door de regionale politie van Bali sterk ondersteund en waardeert. Enkele jaren geleden hebben ze op Bali een aantal terroristische incidenten voorgedaan. Aan de andere kant zei hoofdinspecteur van de politie van Bali, Peter Reinhard Golose, dat hij de regionale regering van Badung en Gianyar Regency en de Balinese bevolking dankbaar was die steun hadden verleend, zodat de bouw van het Museum voor Terrorismebestrijding en het sportcentrumgebouw Prakarsa Ruchira Garcita kon worden gerealiseerd. Het laatste nieuws komt uit Blitar, Oost-Java. Er was een bebossing in de Kemirigede Village, gezamenlijk Blitar Regency. Ze vereisen dat de bruid en bruidegom planten zouden overgeven om het gebied rond het reservoir in het dorp groen te maken. De collectieve overeenkomst is geïmplementeerd sinds 2015 en werd bevestigd in Village Nature Conservation van Village Foundation nummer 6 en van 2016. Het hoofd van Kemirigede Village, Hari Purnawan, zei op donderdag dat volgens het toegepaste systeem, toen de bruid en bruidegom zorgden voor een introductiebrief van het dorp, het zou verplicht zijn om 4 in te dienen stijgen van plantenzaden. De dorpsoverheid rekent dus geen kosten aan voor kandidaten. Maar voor het behoud van de natuur zullen de bruid en bruidegom naast het voorzien van planten wilde vogels vrijlaten en oprecht in de rivier vissen zaaien. Luisteraars, dat was het Indonesische nieuwsprogramma. Beste luisteraars, we beginnen het programma vandaag in geschiedenis met de gebeurtenis van 30 november 1966, Barbados onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. Barbados is een eilandnatie gelegen op de grens van de Caribische Zee en de Atlantische Oceaan. Samenvatten en van de kleine Antillen eilanden bevindt Barbados zich in het oostelijke deel van het cluster. Barbados is beroemd om zijn toeristische sector en staat bekend als de Little England in het Caribische gebied. Dit komt door de sterkste Britse invloed op dit eiland. Het eiland Barbados ligt ongeveer 2500 kilometer ten zuidoosten van Miami, Verenigde Staten en 160 kilometer van Caracas, Venezuela. Barbados bereikte de status van zelfbestuur in 1961 en bereikte onafhankelijkheid op 30 november 1966. In de vroege jaren 1990 was het toerisme de grootste sector in Barbados geworden. We gaan verder met het gebeurtenis van 30 november 1988, Internationale Dag voor Computerbeveiliging. Internationale Computer Security Day is een jaarlijkse evenement dat wereldwijd wordt erkend en dat is voorbereid om computergebruikers te informeren over het belang van computerbeveiliging. Computer Security Day begon op 30 november 1988 toen de Computer Machinery Association ACM in Washington DC probeerde computergerelateerde beveiligingskwesties in de nationale veiligheidskwestie te brengen. Sindsdien heeft Computer Security Day zich ontwikkeld tot een wereldwijd evenement. Dit jaarlijkse evenement wordt over de hele wereld gehouden op 30 november. Hoewel sommige organisaties ervoor kiezen om het op de volgende werkdag te herdenken als de datum in een weekend valt. We beëindigen met gebeurtenis van 30 november 2004, Lion Air accident in Indonesië. Op 30 november 2004 gleed Lion Air's MD-82 vliegtuig met vluchtgoden JT-538 tijdens de landing op Addis Sumamo Airport in Solomijn, Java en doodde 26 mensen. Het vliegtuig vertrok van Jakarta naar Surabaya en vertrok in Solo met 146 passagiers. Op basis van de resultaten van een onderzoek door de National Transportation Safety Committee, NTSC, was de oorzaak van het ongeval dat de landingsbaan overstroomde zodat het vliegtuig uitgelekt en niet kon worden bestuurd en van de landingsbaan kon worden afgegleden. Deze situatie wordt ook veroorzaakt door een pilootsfout die niet volgt op de landingsprocedures. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in Geschiedenis.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, het programma in Indonesia van vandaag getiteld Toenemende economische samenwerking tussen Indonesië en India. De regeringen van Indonesië en India kwamen overeen om de ontwikkeling van connectiviteit en economische samenwerking tussen Aceh en de Andaman-Nicobar-eilanden aan te moedigen, in overeenstemming met de visie en de overeenkomst tussen president Joko Widodo en de Indiase premier Narendra Modi. Om deze ontwikkeling te ondersteunen, hebben de twee landen zakelijke bijeenkomsten gehouden om concrete samenwerkingsprojecten op het gebied van infrastructuur, toeristische connectiviteit, visserij en energie te identificeren en te verkennen. De Indiase ambassadeur in Indonesië, Pradeep Karawat, zei dat het belangrijk was om een langdurige relatie tussen de twee landen te onderhouden en deze te realiseren in de vorm van concrete economische samenwerking die voor beide partijen voordelig was. Het plan zal in december worden georganiseerd door een gezamenlijke taskforce over de ontwikkeling van connectiviteit tussen Aceh en de Andaman-Nicobar. De joint taskforce, die bestaat uit regerings- en bedrijfsactoren uit beide regio's, is een vervolg op de ondertekening van de gezamenlijke visie-overeenkomst over maritieme samenwerking in de regio Indo-Pacific, die door de regeringsleiders van de twee landen werd ondertekend tijdens het bezoek van de Indiase premier Narendra Modi aan Indonesië in mei 2018. De waarnemend gouverneur van Aceh, Nova Iriansa, benadrukte het belang van investeringen om de economie van Aceh te verbeteren. Volgens Nova Iriansa is Aceh erg veilig en bevorderlijk en heeft het gemeenschap die open staat voor investeringen. Nova benadrukte dat hij de samenwerking welkomde bij de ontwikkeling van Aceh en de connectiviteit tussen de Andaman en Nicobar. Indonesië en India zijn twee maritieme buurlanden die zeegrenzen hebben met de grootste economieën in hun respectieve regio's. In 2018 zou de waarde van de handel tussen de twee landen meer dan $18 miljard bedragen. In 2018 was de waarde van de Indiase investeringen in Indonesië meer dan $82 miljard en kan deze oplopen tot $100 miljard. De Indonesië-India samenwerking voor de regio's Aceh en Andaman-Nicobar maakt ook deel uit van de spanningen om concrete samenwerking in de Indo-Pacific aan te moedigen, met name op het gebied van maritiem en connectiviteit. Luisteraars, dat was mijn Indonesia voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Apakah alasanmu jatuh? siapa siapa kamu. Kamu sedang menyakiti aku, tapi tak merasa.
Luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, De Wonderen van Indonesië van vandaag gaan we naar Solo, Surakarta uit de provincie Midden-Java. Luisteraars, absorbeer de geschiedenis door met een beetje te rijden door de oude stad. In het verleden is Solo een centrum van macht geweest in Centraal Java. In 1745 was het hoofd van Mataram hier naartoe verplaatst van Kota Gede en sindsdien heeft de stad haar reputatie opgebouwd als een cultureel centrum. Van Solonisch dansen, wayang poppentheater tot en met het handgemaakte batik is Solo een stad die trots is op haar artistieke traditie van elegantie en verfijning. Vandaag maakt Solo deel uit van de provincie Centraal Java. Met meer dan 550.000 inwoners is Solo een dichtbevolkte stad. Maar terwijl mensen dicht bij elkaar wonen, zijn er geen hoge gebouwen, dus heeft deze stad een sfeer van samenleven die moeilijk te vinden is in de andere steden in Indonesië. De handigste manier om Solo te verkennen is met de beca. Door de compacte afmetingen van de stad is wandelen ook een optie, maar de straten zijn druk en lawaaierig en ook niet goed bestaan. Fietsen is ook een goede optie voor degenen die bereid zijn om het verkeer uit te dagen en de fietsen zijn te huur bij de toeristische bureaus in de stad. Voor meer traditionele ervaring kun je een paardenkoets huren. Taxis zijn beschikbaar, maar ze kunnen moeilijk te vinden zijn als u ver van de toeristische gebieden bent. Huurauto's zijn beschikbaar en kunnen worden geregeld via sommige grotere hotels in Solo. Zo Solo heeft een groot vliegveld, het Surakarta Adi Sumarmo Wiryokusumo International Airport, die dagelijkse vluchten geven naar het meest grote steden in Indonesië. Internationale vluchten zijn beschikbaar vanuit hier naar Maleisië en Singapore. Air Asia vliegt vanuit Kuala Lumpur naar Solo en Silk Air vanuit Singapore. Vanuit Yogyakarta kun je naar Solo reizen in ongeveer 1 uur met een express minibus. De goedkope maar drukke openbare bussen rijden deze route op. Nachtbussen rijden vanuit Jakarta naar Solo in ongeveer 12 uur. De trein gaat regelmatig tussen Solo en Jakarta en het duurt ongeveer 11 tot 12 uur. De trein gaat verder naar Surabaya. Binnenlandse vliegmaatschappijen die vliegen van en naar Solo zijn Garuda Indonesia, Lion Air en Sriwijaya Air. Deze luisteraars, dat was het programma De Wonder van Indonesië van vandaag, getiteld De Stad Solo uit provincie Midden-Java. Tot ziens!
gaan we nu naar het programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, onze programma Diversen van vandaag informeren we een informatie over de film Human in Oil, wordt gelanceerd in Nederland. Ten midden van de zwarte campagne tegen de Indonesische palmolie-industrie in de landen van de Europese Unie, lanceerde Dogfair, een Nederlandse productiehuis, een film getiteld Human in Oil. De film vertaalt de goede gang van de palmolie-industrie in Indonesië, die de bron van inkomsten is voor kleine boeren in Jambi. Deze film verbood zijn standpunt als de landen van de Europese Unie de invoer van palmolie uit Indonesië verbieden. De film zal naar verwachting andere humanistische perspectieven bieden als alternatief voor misleidende meningen van verschillende partijen in de Europese Unie. Tot nu toe, de palmolie-industrie is in verband gebracht met milieuschade. Daarom laat deze film ook zien dat het management van de palmolie-industrie in Indonesië milieuvriendelijk en duurzaam is. De film Human in Oil werd op vrijdag gelanceerd op het Dogsphere International Film Festival in Amsterdam, Nederland. Het Dogsphere International Film Festival is een show van de innovatieve en moderne documentaire en wordt sinds 2018 gehouden. Documentair filmwerk heeft zijn eigen unicheid in de Nederlandse filmindustrie en trekt veel publieke belangen. In zijn opmerkingen bij de lancering van de film, vice-minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië, Mahendra Segar, zei dat er tot deze film geen gedeeld begrip bestond over de kwestie van palmolie wereldwijd. Met deze film wordt gehoopt dat de mensen in Nederland en Europa deze kwestie vanuit een andere perspectief kunnen bestuderen, absorberen en interpreteren en de ideologieën, meningen en emoties die ze in hun gemeenschappen hebben gevormd met betrekking tot oliepalm. Het maken van de film Human in Oil door regisseur Belgin Inal is geïnitieerd door Andika Rutten, een Indonesische diaspora in Nederland. Andika werd geïnspireerd door zijn ervaring in het deelnemen aan de regular oil palm cursus ROPC, georganiseerd door het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken in 2018. Het sinds 2017 gestarte jaarprogramma beoogde een waarheidsgetrouw beeld te geven van de duurzame palmolie-industrie in Indonesië. Het programma dat 9 dagen duurde, werd bijgewoond door deelnemers bestaande uit onderzoekers, milieuactivisten en academici uit verschillende landen, waaronder landen van de Europese Unie. Tijdens het veldbezoek in Jambi hadden de deelnemers de gelegenheid om lokale palmolieburen daar te leren, te discussiëren en te leven. En deze ervaring stelde hen in staat te worden aan opvattingen van boeren te begrijpen. Verder zal de film over de hele wereld worden verspreid, ook via social media. Deze luisteraars, dat was Diversen van vandaag over de film Human in Oil, werd gelanceerd in Nederland. Tot ziens!
Derusang ombak bersilih ke pantai, disambut ayunan nyior melambai, rembulan megah di atas maligai, tersenyum melihat kita berdua. Angin membawa lagu cinta, sejuta bintang bermain mata, seakan rela dua insan di dalam skenarionya. Antara Anyer dan Jakarta kita jatuh cinta, antara Anyer dan Jakarta kisah cinta tiga malam kan ku ingat selamanya. Antara Anyer dan Jakarta kini seakan mimpi yang buruk ku alami setiap hari. Cinta yang kini tiada lagi, tinggal memori membawa kembali. Antara Anyer dan Jakarta kita jatuh cinta, antara Anyer dan Jakarta kisah cinta tiga malam kan ku ingat selamanya. Antara Anyer dan Jakarta.
Luisteraars, kom te nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een kroncong liedje met de titel Mahameru. Mahameru is de term voor de top van Berg Semeru die zich op Oost-Java bevindt met een hoogte van 3676 meters boven zeeniveau. Berg Semeru is de derde hoogste vulkaan in Indonesië. De moed van Berg Semeru is wat dit liedje vertelt. De hoge piek die de blauwe lucht scheidt en de paraplu van zuivere witte wolken schudde het hart. De Berg Semeru die stevig staat, toen ook de perfectie en schoonheid van Gods schepping en zijn gaven. Oké, luisteraars, dit is de Haitikus en dan met het liedje Mahameru. Veel luister plezier.
MUZIEK sakti memandang di awan tinggi. Ku perlu Mahameru mengejar cita-cita. Jaga ibu semata, ku puja wahai kau perwira. Menjaga ibunda ratu bagaikan Mahameru sempurna.
Voice of Indonesia.
Irama.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentiekortegolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen, op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!